Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Terwijl Wereldoorlog 1 volop was uitgebarsten en België bezet door het Duitse leger, beleefden de broers Pater Jozef en Jules de Wolf het gebeuren vanuit China met grote bezorgdheid voor de familie en vrienden in hun vaderland. Op 28 oktober 1914 ontving onze Pater Jules een nieuwe benoeming in Kangfang-Ingtse, helemaal in het noorden van de grote Ortos-provincie over de Gele Stroom. Maar begin november, onderweg naar de grote missiepost van 24 Kingti, voor het feest van de congregatie en vernieuwing van de beloften, geraakte hij in een koud onweer met gedurige regen, liep hij vast, moest uren ploeteren in de modder, kon de Gele Stroom niet overvaren en moest dan schuilen in een hoeve voor de nacht, maar zonder zijn natte kleren te kunnen verversen. Op het eerste zicht het begin van een serieuze verkoudheid of griep, maar die toch erger scheen te zijn. En in zijn nieuwe missiepost klaagde hij regelmatig van ik zit met een lelijke valling of ik zit tegenwoordig in geen goed vel. Maar vanaf maandag 23 november ging zijn gezondheid heel sterk achteruit. En het is dankzij een brief van zijn verzorger en biechtvader, confrater Camille Krabbe, geschreven aan broer Jozef en voor de ganse familie, dat we meer kunnen vernemen over het verloop van zijn gezondheid. 4 dagen later kreeg hij steeds stijgende hoge koorts, bekwam de ziekenzalving en werd provinciaal Pater Jan van Houwermeiren opgeroepen. Samen met Pater Camille bad hij dankgebeden. En zo schrijft Pater Camille: zelden heb ik iemand zo godsvruchtig en gelaten gezien. Ik was er zo doorgepakt dat ik buiten moest om mijn tranen vrij te laten vloeien. Op 30 november verschenen uiteindelijk rode vlekken op de armen, wat verwees naar tyfus. Pater Provinciaal besliste toen om zelf voor Pater Jules te zorgen, daar Pater Camille Krabbe nog geen tyfus had gehad. En zo lezen we: tegen de middag ging ik voor de laatste keer bij Jules. Zie eens de uitslag op mijn armen, zegde hij. Het is zeker tyfus. Ik drukte de hoop uit, schrijft Pater Camille, van hem binnen enige dagen weer gezond terug te zien. Hij antwoordde: ten ware, in de hemel, echt. Pater Camille vertrok toen naar de grote missiepost van 24 Kingti. Ook uit de brief van Pater Provinciaal aan de ouders lezen we hoe Pater Jules zijn missiekruis vroeg en Jezus kuste met de woorden: met deze kus, o Jezus, offer ik u op mijn eigen leven en beveel ik aan uw waarmachtigheid mijn missie, mijn land en mijn thuis. En Pater Provinciaal eindigt de brief met: op de feestdag van de patroon van de missies Franciscus Saverius, 3 december 1914, om 9:10 in de morgen, met volle verstand, mij naknikkend, vernieuwde Pater Jules zijn beloften en stierf hij zijn heilige dood in Kang Fang Ingtzee. Niemand zag ik stervende zo nederig, rouwend en toch betrouwend zijn dood voorbereiden. Ik kan me de dood van een heilige niet anders voorstellen. Voor zo een zalige dood zou ik willen tekenen. In zijn brief van 6 december 1914 naar broer Jozef, werkzaam in het oosten van China, schrijft pater Camille Krabbe.
Beste confrater Jozef, je zult reeds het droevig nieuws van het overlijden van uw goede broer Jules ontvangen hebben. Overbodig u mijn innigste deelneming in dat overlijden uit te drukken. Wij allen in Ortos hebben in Jules een goede broeder verloren. En allen zullen dat smartelijke verlies lang betreuren. Ik in het bijzonder, die de laatste 3 weken van zijn leven heb meegeleefd en hem tijdens zijn ziekte heb bijgestaan, zal zijn verkleefde hulp en zijn goed gezelschap moeten missen. Ik zal lang die leegte gevoelen door zijn dood teweeggebracht. Donderdag 3 december was ik dan in 24 Khinti voor de feestdag van de heilige Franciscus Xaverius. En tijdens het middageten kwam het droevige nieuws van het overlijden van Jules. We waren allemaal van Gods hand geslagen en zegden: zo rap. Het feest eindigde die dag heel droevig. Dezelfde avond reisde ik naar Kang Fang Ingtse, waar Jules gestorven was. Men bracht juist de doodskist open naar buiten. Zijn gezicht was nog weinig veranderd. De christenen en de kinderen van het weeshuis stonden er rond gebeden te zingen. De dag erop, de vrijdag, wilden de christenen de biechten gaan en de communie ontvangen voor de zielerust van Jules. De catechisten van de 4 omliggende christeneenheden vroegen om missen te doen voor hem. En tegen de middag kwamen monseigneur Bermijn en pater Ivo Stragier hiertoe. Ze hadden het droevige nieuws vernomen onderweg. De zaterdag werd Jules begraven en alle priesters uit de streek waren aanwezig. Na de mis werd het lijk ter aarde besteld. Daar ligt het naast 3 andere confraters op de glorievolle dag der verrijzenis af te wachten. Mijn innigste overtuiging is dat zijn ziel recht naar de hemel is. Ik zou zelf met zo'n ingesteldheid willen sterven. Zo godsvruchtig en gelaten en alles aan Gods heilige overlaten. De mooiste lof die ik gehoord heb, was de dag voor de begrafenis in gezelschap van een 6-tal confraters. Jules zegde er één. Was toch één der beste confraters die me kan uitdenken. Nooit heb ik hem van iemand een woord kwaad horen spreken. En nooit heb ik van een confrater over hem iets min horen spreken. Hij was de vriend van iedereen en iedereen zag hem graag. Alle tegenwoordige confraters stemden hierin toe. Beste confrater Jozef, dit is het bijzonderste dat ik weet over het overlijden van uw beminde broer Jules. Hetgeen aan mijn verslag te kort is, zal pater provinciaal wel aanvullen. Hij is bij Jules gebleven tot het laatste ogenblik. Gelieve zo goed te zijn mijn gevoelens van innige deelneming aan uw achtbare ouders en familie uit te drukken. Jules heeft tijdens zijn ziekte dikwijls over u allen gesproken. Vanuit de hemel zal hij u allen verder blijven beminnen en indachtig zijn. Uw gans zo toegenegen in Christus, Camille Krabbe.
En zo volgen een aantal brieven die de familie in Brugge ontvingen. Op 8 december schreef de algemene overste van de congregatie, pater Florent Mortier vanuit Londen, een brief naar de beproefde ouders. Ik herinner eraan dat tijdens zijn 3 jaar in Scheut tussen 1908 en 1911, pater Jules hem veel had ontmoet. En zo kunnen we lezen. Het zal u mogelijk verwonderen van mij een brief te ontvangen. Gisteren werd ons een telegram gedaan uit China, die ons allen met droefheid vervult. De tyfusziekte gaat wederom haar gang in Mongolië en maakt opnieuw slachtoffers, en ditmaal onder uw zoon, die ginder met zoveel ijver ons katholieke geloof verspreidde. Uw teerbeminde zoon is dus op het feest van Sint Franciscus Xaverius overleden. Ik heb de gelegenheid gehad, pater Jules persoonlijk te kennen, te achten en te beminnen. Zijn onderdanigheid heeft mij altijd getroffen. Dit is de toetssteen van een vurige religieuze zendeling. Aan u, mevrouw en meneer, druk ik mijn innigste deelneming uit in het zeer grote verlies dat gij komt te ondergaan. Dit afsterven is voor gans het gezin een harde slag. Deze morgen heb ik reeds het heilig offer van de mis voor de dierbare overledene opgedragen. Aanvaard de uitdrukking van mij medelijdende gevoelens. Florent Mortier, algemene overste. Uiteraard schreef broer Jozef vanuit zijn missiepost uit het Chinese Oost-Mongolië ook een brief naar thuis, gedateerd op 17 december.
Weet gijle ondertussen het droevige nieuws? Onze broeder Jules is gestorven op 3 december, op het feest van Sint Franciscus Xaverius, de patroon der zendelingen. Onze lieve Heer is goed en bespaart zijn geliefden soms het nieuws van de oorlogsmiserie van de wereld. Onze lieve Heer heeft hem dan ook komen halen. Ik heb onze lieve Heer bedankt, omdat Jules gestorven is op het veld van eer, het schoonste slagveld. niet van bloed, maar van zielenoogst. Waarschijnlijk slachtoffer van zijn naaste liefde. Ik weet nog geen omstandigheden. Dat zal voor later zijn. Nu vernam ik het enkel door een telegram. God zij geloofd. Ik en de confraters bidden veel voor hem. Ook heilige missen en kruiswegen.
Negen dagen later volgt een gele postkaart naar zijn thuis, gedateerd op 26 december 1914, met wat meer nieuws over de omstandigheden van het overlijden van Jules en een samenvatting van de brieven van pater Camille Krabbe en van de provinciaal pater van Houwermeire over de laatste dagen en uren van broer Jules.
Beste ouders, broers en zusters, over 2 dagen heb ik 2 grote brieven gekregen. Als ge die 2 brieven zult lezen, zult ge doen lijk ik. Wenen. Maar ook wenen van vreugde, omdat Jules zich zo schoon, zo eenvoudig en godsvruchtig heeft voorbereid op de dood, of liever op de hemel. Na de oorlog stuur ik Ullen die 2 brieven. Ja, laat ons onze lieve neer oprecht bedanken. Jules heeft nu geen miseries meer, lijk wij nog overal hebben. Hij heeft zijn deel gehad. Ik geloof niet dat hij ooit echt gezond is geweest in de missies. En toch is hij zo lange jaren geduldig blijven werken. Welke schone weg toont hij ons. En welke troost en glorie voor de ouders die zulke zielen aan onze lieve Heer kunnen aanbieden. Ook wij allen moeten eens nog volgen en het deftig voorbeeld van Jules voor ogen houden. Dat hij heel veel hield van u allen, weet gij genoeg. Het is het gedacht dat zijn dood Ullen zou bedroeven, dat hem het meest deed wenen. Reeds voor zijn ziekte hoorde hij veel over de droevige oorlog, en dat heeft hem geen deugd gedaan tijdens zijn tyfusziekte.
Een week later, op 7 januari 1915, volgde een nieuwe gele postkaart.
Reeds lang zult gellen, beste ouders, in uw sterk christelijk geloof, het offer van Jules zijn leven aan onze lieve Heer opgedragen hebben. Nu zal Jules over ons in de hemel waken en bidden. Al de confraters die mij schrijven over hem, spreken van Jules gekende goedheid, vriendelijkheid, eenvoudigheid en goede inborst. Hij was waarlijk allemans vriend. Met allen was hij even goed openhartig en minzaam. Hij heeft in de missies geen lange jaren moeten werken, ongeveer 15 jaar, om zijn hemel te verdienen. Laat ons dus verduldig deze beproevingstijd doorstaan, kalm en rustig, op God vertrouwend. Hoe kalmer wij blijven, hoe min gevaar van ziekte en droefgeestigheid. Tot later en bidden we veel voor Malkander en voor ons vaderland. Uw genegen zoon, Jozef de Wolf.
Beste luisteraars, graag liet ik nog een aantal beschouwingen horen over de aanwezigheid van de congregatie van Scheut in dat verre land. Tussen 1865 en 1955 waren er 679 Scheutisten werkzaam in China. Onder hun stichter, Théophile Verbiest, namen de Scheutisten vanaf 1865 de missieposten over van de paters Lazaristen die er reeds een 60 jaar vertoefden. En met de jaren verspreidden zij zich in het ganse noorden van het Chinese Midden-Mongolië, vanuit het westen, waar dus pater Jules missioneerde, tot in het oosten, waar broer Jozef verbleef. We vernamen over de enorme irrigatiewerken om tienduizenden hectare grond vruchtbaar te maken met het water uit de gele stroom. De missionarissen richtten honderden scholen op, als ook ziekenhuizen. Door zelfstudie werden veel Scheutisten experten in de Chinese en Mongoolse talen, in Chinese filosofie en letteren, kunst, architectuur en muziek, godsdiensten, aardrijkskunde, antropologie en etnologie. Maar uiteraard was de vorming van Chinese priesters een prioriteit en alzo werd reeds in de jaren 20 het bestuur van de bisdommen overgedragen aan lokale Chinese bisschoppen. Zo telde men in 1935 reeds 155 diocesane Chinese priesters, 1000 katholieke scholen, met in totaal 25.000 leerlingen. Het aantal christenen groeide tot een 230.000 in 1950. 250 paters Scheutisten lieten het leven en werden begraven in China. En uiteraard mogen we de vrouwelijke missionarissen niet vergeten. Een bijzondere instelling waren de godgewijde maagden, wat reeds 3 eeuwen in de tijd terugging. Zij leverden een opmerkelijke bijdrage aan het missiewerk van de Scheutisten, met het werk van de Heilige Kindsheid, een netwerk van weeshuizen. En zo kwamen in China vanaf 1923 de zusters missionarissen van het Onbevlekt Hart van Maria, of beter gekend bij ons als de Zusters van de Jacht, gesticht in 1897 door zuster Marie-Louise de Meester uit Roeselare. In 1940 werden alzo 4600 weeskinderen verzorgd. Maar het vervolg kennen we met de opmars van Mao en de communistische legers in 1949 en de oprichting van de Chinese Volksrepubliek, gevolgd door de vervolging van de kerk en de missionarissen. Tussen 1948 en 1955 verlieten 250 Scheutisten het land, maar 11 van hen stierven in de gevangenis of meteen na hun vrijlating. In 1957 stichtte de communistische regering de Patriotische Vereniging op, een kerk onder controle van de regering. En dit leidde tot een ondergrondse kerk die trouw wou blijven aan Rome. De Verbiest Stichting Leuven aarzelde later niet om als eerste de leiders van die Patriotische Vereniging uit te nodigen voor een vrijmoedige dialoog, zoekend naar een oplossing voor die crisis. En het blijft tot vandaag de dag een moeilijk manoeuvreren. Pater Jozef de Wolf verliet om gezondheidsredenen zijn geliefde China in de zomer van 1930. Het graf van Pater Jules, die u kan bekijken op een foto op onze website, werd vernietigd tijdens de culturele revolutie. Beste vriendenluisteraars, laten we deze reeks eindigen met wat onze dierbare nonkelpater Jules de Wolf schreef naar zijn ouders in de trein uit Brugge naar Brussel bij zijn eerste en ook derde afscheid en vertrek naar het verre China.
Ik dank u de eer uit ganser harte, en gij lieden zeker ook, dat hij ons de onschatbare genade en sterkte gegeven heeft om ons wederzijdse offer te voltrekken. Zoals aan Abraham heeft hij uw oudste zoon gevraagd. Dank u allen voor al uw goede lessen en voorbeelden. Blijven wij dus malkander beminnen en genegen zijn in dit christelijke geloof. Geen afstand zal mijn liefde doen verminderen. Blijf steeds één van harte, elkander stichten door godsvrucht, deugdzaamheid en gedienstigheid. We zullen ook bijzonder malkander indachtig zijn in onze gebeden. Daarin bestaat de gemeenschap der heiligen. Maar het hart heeft en moest zijn deel hebben. Ge zult geweend hebben, en ik ook. Maar tranen ontlasten. Ik betrouw erop dat onze lieve Heer u allen zijn beste zegen verleent met zijn vrede, die gelukkig maakt. Jules de Wolf.